Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met Madelon Beusink. Madelon is de auteur van het boek Eeuwig Schaak, uitgegeven bij uitgeverij Blauwburgwal. We gaan het hebben over haar boek en de thema's die daar eigenlijk de rode lijn in zijn. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier en klik op like en abonneer. Madelon, welkom.
Dankjewel.
Superleuk dat je er bent. Wij kennen elkaar door jouw boek. Ik interviewde jou voor Winia's Week TV en daarna leverde ik een bescheiden kleine bijdrage bij jouw boekpresentatie. En nu ben je hier bij De Vrije Gedachte. Hartstikke leuk. We gaan het hebben over jouw boek, maar eigenlijk ook over overkoepelende thema's. Maar misschien voor de kijker en luisteraar, waarover gaat Eeuwig Schaak?
Dank Bart en Floris, fijn dat ik er mag zijn. Eeuwig Schaak, het is een roman. Die speelt zich af in 2034. Dus het wordt ook wel een dystopische roman genoemd door sommigen. Hoofdpersoon in de roman is Alma, dan een vrouw van 21. Mm-hmm. Die werkt voor het grote bedrijf Skim. En Skim is een bedrijf dat scores monitort van mensen. Mm-hmm. Mensen worden beoordeeld op basis van gedrag, op wat ze doen, op wat ze zeggen, bijna op wat ze denken. Mm-hmm. En in het boek komen eigenlijk drie verhaallijnen samen van drie generaties die eigenlijk anders kijken naar de thema's van vrijheid en veiligheid.
Ja.
Die komen samen en ja, dan ontspint zich een plot.
Een plot, oké, dankjewel. Ga maar. Ga maar van den Berg.
Voordat ik wat over je boek wilde vragen. Ik heb natuurlijk als voorbereidingen heb ik even opgezocht. Doe ik ook op Google.
Oude internetregisseur.
Ja, en een van de interessante dingen die je tegen je hebt. We hadden het net even over een uitvaartonderneming gehad.
Ja.
Ik ben benieuwd, hoe kijk jij dan tegen de dood aan?
Ja, goede binnenkomer.
Ja,
gezellig.
Ja, oké.
Hij is voor de sfeer, dat hoor je
wel. Ja, oké.
Dat is ook een concept.
Ja.
Alles is dat. En dat is eigenlijk ook voor alle grote thema's. Je kunt mijn boek zien als een boek met een leuk verhaal en een leuke twist en een paar personages. Maar de grote thema's daarin, vrijheid, veiligheid, wat is je recht, je eigen autonomie en de dood eigenlijk. Hetzelfde verhaal. Wij leven hier een beetje, we doen ons ding. Mm-hmm. Maar we weten allemaal dat we een keer doodgaan.
Ja.
Het is alleen nog een heel raar concept waar niemand echt een antwoord op heeft.
Okay.
En we draaien er een beetje omheen. Dus toen ik dat deed als werk, dat heb ik echt als eigen onderneming gehad, was juist dat opzoeken. Wat doet dat bij mensen? En
hoe keek je zelf tegen de dood aan? Is de dood het einde?
daar heb ik geen waarheid op. Mijn gevoel is van niet.
Oké. Okay. Mm-hmm. Hoe zie jij dat dan? Ik ben gewoon even benieuwd.
Nou, dit zijn wel echt bijzondere eerste vragen. Ik moet even schakelen, merk ik. Hoe ik het zie. Ik denk dat wij een leven leiden hier als persoon, of als personage misschien wel, in het bestaan. En dat dus niet eindig is. En misschien, dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi concept en een mooi idee, speelt tegelijkertijd, wat wij hier doen, wel veel meer dingen die wij niet zien of niet merken, omdat wij in een eigen soort spel zitten. Dus je kunt daar heel ver over nadenken. Ik heb ook best wel veel gedaan.
Ja.
Maar ja, weet ik niet. Ik zou nooit kunnen zeggen, zo zit het. Ja.
Okay.
Ik vind het een mooi idee dat het eigenlijk heel ongrijpbaar is.
Okay. Ja, waarom ben je Eeuwig Schaak gaan schrijven?
Even terug.
Even terug.
Ik ben het gaan schrijven in de zomer van 21. Niet eens bedoeld om echt een boek te gaan schrijven. Mm-hmm. Maar wel om even wat van me af te schrijven in de dingen die toen speelden. Ook in mijn gedachten. Van wat zitten we nu in één keer in? Ik had heel lang gewoon een lekker bestaan. Kinderen, een man, een onderneming.
Ja.
Het ging wel helemaal goed. Maar toen was dus die zomer van ook de lockdowns en mijn hele wereldbeeld leek te kantelen. Van alles waar ik mijn vertrouwen in had gelegd en waarvan ik dacht, maar die hebben toch het beste voor me voor en mijn leven is toch prima zo en het kabbelde altijd wel.
Ja.
Werd op scherp gesteld, doordat ik dacht, maar wacht even, wat er nu gebeurt klopt in mijn ogen niet, want mijn vrijheid wordt aangetast. Dat voelde ik heel sterk zo en dat deed wat met mij en met de mensen met wie ik erover sprak, die keken mij aan alsof ik gek geworden was. Hoezo bevraag je dat? Wel, het gaat toch goed en we moeten het doen voor de veiligheid van een ander. Dus die thema's, ik ben eigenlijk gewoon van me af gaan schrijven. Niet eens met het doel dus om een boek te maken van, of een roman. Maar wel om te kijken, oké, wat betekent dit dus eigenlijk? En wat betekent dat voor mij? En welke thema's zitten daar verder in? En waarom raakt het me zo?
Maar interessant dat je dan voor een roman, dat het toch een roman geworden is. Ik bedoel, heb je ook opiniestukken geschreven? Ben je op andere manieren actief geworden? Of heb je dat echt gefocust op deze roman?
Nou, ik ben wel in de zin actief geworden met mensen praten. Maar ik merkte dat dat niet zoveel zoden aan de dijk zette. Dus dit is echt van me afschrijven okay. geweest. Dus,
en het is dat, inderdaad wel geinig dat ja. je voor de roman kiest. Want je had ook Winnie S.W. kunnen benaderen en kunnen zeggen, ik ga daar wel schrijven.
Ja, maar dit is anders. Want het was dus niet de bedoeling om een roman te maken. Ik had op een gegeven moment een paar personages die dus hun eigen ding gingen doen. Nou, daar kom je misschien zo ook op. Die hebben dus allemaal een eigen invalshoek. Mm-hmm. Dus ik heb ook echt proberen in te leven in de mensen die dus een andere visie hebben op wat ik voelde.
Ja. Ja.
Bijvoorbeeld Alma, de hoofdpersoon, die is 21 in 2034. Die is opgegroeid in een hele andere tijd.
Ja.
Ik kom uit de jaren 80.
Ja.
Met een heel ander wereldbeeld.
Ja.
En, okay. ja.
Dus het boek is echt ook geschreven vanuit onvrede dan? Hoe zou jij het woord noemen? Ik zei onvrede, maar ik zie dat jij daar niet, dat je een ander woord in zoekt.
Ja, de onvrede was er zeker ook, maar het was vooral meer een verbazing van wat gebeurt er. Ik snapte het niet meer.
Ja. Dus, en toen heb je het boek geschreven. En dan, hoe is dit boek dan? Dit was ook bedoeld om het van je af te schrijven, maar ook om dit te communiceren. Hoe is dit dan opgepakt? Wat zijn de reacties hierop?
Nou, ik denk dat heel veel mensen dachten dat ik aan het schrijven was. En zeker de mensen met wie ik heel veel had gesproken. Die dachten, die gaat een boek schrijven over alle coronamaatregelen en hoe oneens het daarmee is.
En dan komen we deze roman.
Het is een totaal ander verhaal. Daar gaat het ook niet over. Het ging over die thema's die erachter lagen.
Ja.
Dus wat ik hoor van mensen direct om me heen zeggen, nou, mooi boek en goede verhaallijn, maar het einde was abrupt, denk ik. Ja, dan moet je eigenlijk nog één keer lezen, want dan heb je het begin niet begrepen. Dus dat zijn wel dingetjes die ik dan leuk vind om te horen. En de algemene opinie, in principe, was het echt bij uitgeverijen in eerste instantie van, ja, dystopische roman, leuk, maar we doen niet aan science fiction.
Oh, oké. Okay.
ja.
En toen kwam je bij Winia's Week en die zeiden van, of bij Blauwburg Wall, en die zeiden van, wauw.
Nou, die zeiden, wij zien het niet als science fiction. Wij zien dat dit eigenlijk al nabije toekomst is. En zo zie ik het ook.
Oké.
Ja, en wat misschien wel aardig is om te benoemen, en dat is ook waar je net aan stipt, is je hebt dus zo van drie perspectieven op de werkelijkheid die je schetst. En het is ook niet zo, dat vind ik ook wel knap, want een van de perspectieven hang je dan zelf als auteur meer aan dan de andere twee.
Ja.
Maar die andere twee, het is niet dat je ze ridiculiseert of dat je het dan over de top maakt of dat je het dermate extreem maakt dat het niet. Het is niet dat je zegt, ik ga mijn visie presenteren op een manier dat die beter is. Ja, misschien ben ik dat met je eens, hoor. Dat de visie die jij aanhangt, dat die beter is. Maar ik vind dat je die andere twee, doe je niet tekort. Nou, dat vind ik wel knap.
Ik weet ook niet, mijn visie, dat is ook weer zoiets heel vaags eigenlijk. Mm-hmm. Want wat is dan de waarheid? Ik kan wel iets heel duidelijk voelen dat iets niet klopte voor mij toen, waar ik over ben gaan schrijven. Maar ik kan ook heel goed snappen dat die anderen misschien dachten, dit is wel goed om het op die manier te doen.
Ja.
Dus het is niet zo dat ik denk, dit is waar. Of dat niet.
Nee, maar je voelt je tot één visie, voel jij je meer aangetrokken. En misschien juist ook wel door die houding die je nu schetst, dat je daardoor die twee andere perspectieven ook gewoon wel recht doet.
Ja. Nou, ik hoop het.
Ja,
het zijn ook drie generaties, hè? Jaren 50, jaren 80.
Precies.
Je kijkt anders naar de wereld.
Ja.
Dus ook over dat doodgaan. Hè? Op een gegeven moment raak je uitgefaseerd. En dan komt er weer een nieuwe garde.
Ja, iedereen kijkt er anders naar. Ja. En ik heb het wel eerder gezegd, maar toen ik het boek las, want hoe wij elkaar leren kennen, is dus via het boek. En ik kreeg de vraag, kun jij ene Madelon Beusik interviewen? Ik zei, ja, misschien, ja, zou kunnen, hoe en wat. Ja, toen was het van, ja, zij heeft een roman geschreven en het thema raakt heel erg waar jij over hebt geschreven, wat misinformatie is. En toen kreeg ik de PDF van jouw boek in eerste instantie. En toen dacht ik, moet ik dat gaan lezen? Nou ja, oké, ik lees bijna nooit romans. Sorry, Van den Berg. Toen ging ik het lezen en ik ging volgens mij 's avonds laat lezen, ik weet het niet meer, maar in ieder geval, ik moest op een gegeven moment stoppen om echt naar bed te gaan. Ik bleef maar lezen en lezen en lezen en lezen. En ik moest nog, ik weet het niet meer, 50 pagina's. En toen ben ik echt maar gestopt. Maar eigenlijk wilde ik hem uitlezen. En toen dacht ik, wauw. Zeker wil ik deze mevrouw Beusink gaan interviewen. En ik heb wel gezegd van, voor mij is het een combinatie van 1984 van George Orwell. En de Netflix-serie Black Mirror. En die kende jij volgens mij toen nog niet. Ik weet ook niet of jij hem kent, Van den Berg. En u als kijker en luisteraar, als u hem niet kent, is heel interessant, want het zijn allemaal losse verhalen, 5 seizoenen. Allemaal losse afleveringen die niks met elkaar te maken hebben. Maar ook daar is de rode draad, laat ik maar zeggen, technologische ontwikkeling. Vaak, niet altijd. Maar in ieder geval, we zijn in de toekomst en dus is er vaak iets anders technologisch. En er is 9 van de 10 keer op een of andere manier een systeem van controle. Mm-hmm. Of er zijn privacy schendingen die hartstikke handig zijn voor ons, maar dan ook een compleet nare tegenkant hebben. En dat roept die discussies op. En Orwell heeft dat natuurlijk in 1984.
Ja.
Hoewel het daar weinig positiefs heeft, denk ik. En bij jou in dit boek gaat het ook over een samenleving waar, ja, waarbinnen een systeem is van ja, toch wel onvrijheid. En dat heel veel keuzes voor jou worden gemaakt. Ja. En als je een andere keuze maakt, dan word je benadeeld.
Ja.
In hoeverre heb jij uit Orwell of andere dystopieën inspiratie gehaald?
Nou, ik denk onbewust sowieso. Het lang geleden zei ik toen ook dat ik ze gelezen heb. Black mm-hmm. Mirror heb ik wel van gehoord, niet gezien.
Mm-hmm.
Ik noemde toen ook Dave Eggers, die ik wel, wel toen heb gelezen.
Van The Circle.
The Circle, 10 jaar geleden is die geweest. En Orwell was natuurlijk eind jaren 40.
Ja.
Dus maar die hebben ook echt een beeld geschetst van een samenleving waarvan ik toen, nou, een jaar 5, 6 geleden dacht, nou,
ja.
Hè, dat is inderdaad vervelend en door. En nu denk ik, er speelt zoveel waarbij mij in één keer de ogen zijn geopend. Dat ik denk, dat is nu ook aan de orde. En daar zitten we eigenlijk al middenin.
Mm-hmm.
Dus mijn boek over 10 jaar vind mm-hmm. ik helemaal niet zo dystopisch. Dat denk ik, dat is eigenlijk bijna van, let op dat we niet te hard die kant op gaan.
Mm-hmm.
Dus ja, ik ben zeker denk ik door ze geïnspireerd. Al is het onbewust geweest. Want
ja
toen dacht ik wellicht, dat is echt science fiction.
Ja, en je begon net al eventjes helemaal aan het begin van ons gesprek over de score hier binnen.
Ja.
Kijk, als je zoiets hoort van je krijgt punten voor wat je zegt en wat je doet, hè, dan denk je natuurlijk onmiddellijk aan een sociaal kredietsysteem in China. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen, en er is ook een van de perspectieven in het boek die dat misschien ook wel verkondigt. Zo, hè, van, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar is het nou niet handig dat, mm-hmm. dat er heel veel structuur en regels zijn en dat alles voor jou wordt bepaald? En ook dat je niet over alles zelf hoeft na te denken. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, het is heel handig. En daarbij is het enige antwoord, denk ik, als je dat wil, als je de bewuste keuze maakt dat het voor je wordt gedaan, moet je dat helemaal lekker doen.
Ja.
Weet je, het gaat mij om het feit dat je die keuze moet hebben.
Ja.
En dat er geen voorwaarden of voorwaardelijkheden zitten aan het feit dat je een andere keuze maakt.
Ja.
En dat is denk ik echt de crux in het hele gebeuren van op het moment dat je iets anders doet dan wat wordt geacht goed te zijn. En wie bepaalt wat dat goede is en welke autoriteit dat is. Of dat mm-hmm. een overheid is of een corporate bedrijf of whatever. Als je anders denkt en je komt dan buiten de maatschappij te staan, dan is het niet oké. Okay.
Ja, dus dat je de vrijheid houdt om je niet te conformeren eigenlijk.
Ja, autonomie bewaren.
Ja,
ja, en eigen keuzes kunnen maken. Altijd.
Ja.
Okay. Hey, een van de onderwerpen in het boek gaat ook over individueel eigendom, dat het niet meer is. Hoe kijk je daar tegenaan? Je gaf net aan dat misschien bij ook die kant uit gaat. Gaat het ook voor individueel eigendom? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat kan ik niet. Dat weet ik niet.
Nee.
Ik zie dat het natuurlijk, het is aan het veranderen ten opzichte van de afgelopen jaren. Maar individueel eigendom, ik denk dat het gewoon van belang is dat mensen dat houden. En dan bedoel ik niet zozeer dat je de spullen hebt,
mm-hmm.
hè, die je gewoon dan moet hebben, want die zijn van mij.
Mm-hmm.
Dat is niks mis met delen of iets dergelijks. Maar het gaat nog steeds om wie is dan eigenaar van je spullen. En als iemand anders eigenaar is, heeft hij dan ook zeggenschap over jou of je bezit.
Mm-hmm.
En als dat zo is, zitten er dan voorwaarden aan.
Ja.
Aan die, dat is weer hetzelfde wat we net zeiden. Van op het moment dat er dus een voorwaardelijkheid in zit, in het hebben van een eigendom, een woning of iets dergelijks, en je voldoet niet meer, wat dan?
Ja.
Waar sta je dan?
Oké, interessant. Hey, en we gaan even over jou van het boek iets weg naar, want het boek is een dystopie. Maar een dystopie wordt altijd geschreven natuurlijk vanuit een je eigen perspectief. In die zin, hoe zou je je eigen levensfilosofie of levensbeschouwing willen noemen, als we dat dan, want dit is het resultaat eraan, maar als we nu dan naar jou richten, hoe zit het bij jou? Hoe wil je jezelf labelen? Je mag het
zo min mogelijk.
Zo min mogelijk.
Ja, nou, alles bevragen, denk ik. Alles kan. Ik denk dat dat een beetje nu mijn insteek
is. Maar
is
dat een liberaal standpunt?
Ja, ik denk dat het meest, ja, liberalisme is denk ik hetgeen wat me meest.
En wat is dan de rol van de staat volgens jou?
Een gegeven, maar een noodzakelijk kwaad.
Ja?
Zo min mogelijk. Ik ben heel erg. Laatst dacht ik nog, we missen een klein beetje de Iron Lady tegenwoordig. Een beetje de Thatcher, dat het zo min mogelijk staat, veel vrije Okay. Vrije wil, individualisme, gewoon dat mensen zelf mogen beschikken over hun eigen leven en invulling daarvan. Ja, maar die, maar wel met kaders.
Oké. Maar hoe zit dan bijvoorbeeld met dingen die de overheid regelt als zorgverzekering, pensioenen, daar ben je ook niet zo voor?
Nee, wel. Ik zeg met kaders. Ik vind het heel goed dat er een soort, dat zei ik vorige keer ook, het is meer gebaseerd op de normen en waarden die er zijn. Dat je als collectief bepaalt, dit vinden wij belangrijk en zo willen wij onze samenleving inrichten. Daar staan wij voor. Dat is ook gewoon dat we samen beslissen. Het kan wat meer naar de ene kant neigen van de andere kant. Dat hoeft nooit helemaal voor iedereen helemaal kloppend te zijn. Maar over het algemeen zijn we het eens over dit. Zo gaan we doen en de rest laten we los. En ik vind dat we nu heel veel neigen naar, we gaan alles dicht timmen. Want stel je voor de veiligheid, hè, de angst voor van alles. Voor het klimaat, voor een oorlog, voor virussen. Heel veel ongrijpbare dingen. En alles willen we dicht timmeren. Dus dat houdt in dat die vrijheid steeds kleiner wordt. Terwijl je eigen invulling daarvan, ja, die voel je dan niet meer.
Elk risico moet weg.
Dat zo voelt het. En ik denk, als we dat een beetje laten laveren, loslaten, dan is er veel meer.
Oké. Je noemt jezelf non-conformist. Betekent dan ook dat je dus heel sceptisch bent tegen mensen die religieus zijn? Want religie is een vorm van conformisme natuurlijk. Dat je conformeert aan de mensen die ook gelovig zijn van jezelfde geloof.
Nee, ik zei juist, alles kan.
Ja, maar dan ben je dus wel, dan ben je niet helemaal non-conformistisch.
Nou, zolang je niet, het is denk ik eerder zolang je niet, je wil niet dat mensen verplicht worden.
Ja, maar religie is natuurlijk wel iets verplicht.
Maar mensen, als mensen daarvoor kiezen en dat zelf willen, dan.
Ja, maar dan ben je dus voor seculier onderwijs. Dat je dus, dat de overheid dus niet heeft dat mensen zelf religieuze scholen hebben, want dan is het weer conformisme, dan is het dwang. Dan moet de overheid eigenlijk dwingen om mensen vrij te laten zijn. Of hoe zie jij dat?
Nee, ik denk dat het zich ook wel redelijk in een settelt. Als het opgelegd wordt, eigenlijk is dat continu het. Zodra het opgelegd wordt en iets moet op een bepaalde manier, zit je al heel erg in een keurslijf. En als je het een beetje loslaat en mensen, vorige keer noemde dat het dorpsplein, het zelf een beetje laat uitvogelen, dan komt dat vaak wel goed. Okay. Waarom moeten we alles benoemen? En waarom moet alles worden gekaderd? Ik denk, wat er nu ook gebeurt met heel veel kadertjes die geschapen worden, dat er dus nog meer polarisatie ontstaat. Terwijl als je het gewoon loslaat en mensen gewoon laat zijn, zijn ze gewoon. Je hoeft niet nog meer hokjes te maken om ze te voorkomen.
Maar er zijn toch heel veel regels die als je dat niet regelt, dat het toch helemaal misgaat. Als je mensen bijvoorbeeld het recht geeft om wapens te geven, dan neemt het aantal moorden toe. Zeg maar. Dus dan is het goed dat de staat bepaalt, denk ik, dat het niet mag.
Ja, eens.
Oké.
Ja.
Ja. Dus zeg maar sommige beperkingen in het belang van het collectief.
Ja,
oké.
Okay. Belang van het collectief, zeker. En dat bepaal je samen.
Ja.
En dus het is niet. En dat wordt steeds enger. Dat is anders geweest en dat wordt steeds nauw. En dat is een beetje dat is die hele rare, moeilijk te trekken scheidslijn tussen die vrijheid en veiligheid.
Ja.
Ja.
Want iedereen wil vrij zijn, maar ook iedereen wil veilig zijn. En dat kan niet allebei 100%. Dus hoe ga je dat laveren?
En dat is wil iedereen vrij zijn? Dat is jezelf. Voor mij, als ik zover moet, er zijn ook mensen die de veiligheid prefereren boven vrijheid.
Ja, maar die voelen zich wel vrij. Dat is ook een passage. Ja. Dat is ook wat je als vrij zijn ervaart. Hè? Dat was je vorig jaar, wat je dat voorlas, toen diegene zei, ik ben toch vrij, want ik ben veilig.
Maar de onvrede in de samenleving, zoals ook tijdens corona, kwam vooral dat de mensen niet de veiligheid wilden, maar de vrijheid prefereerden boven de veiligheid, toch?
Nou, daar was een discrepantie in. Want
Sommige mensen niet. Nee. Sommige mensen wilden misschien wel tegenovergesteld. Die wilden juist. Sommige mensen wilden denk ik heel veel veiligheid en sommige mensen wilden heel veel vrijheid.
En dat is voor het eerst dat ik dat zelf zo heb ervaren. Ik dacht, daar zit een verschil in. Ja. Niet iedereen heeft dat hetzelfde.
Ja. Nee. En als je kijkt, zeker als je toen kijkt van ik zou wel willen zeggen hoe ongevaccineerden werden weggezet. Alsof ze de pest hadden of zo, weet je, bij wijze van spreken. Ja.
Maar mag ik even, dus vrijheid komt, vrijheid en veiligheid zijn de kernbegrippen in jouw denken en ook in de roman. Maar kan je nog even voor jezelf vragen, waarom is die vrijheid, en welke vrijheid gaat het om? En waarom vind je die belangrijk?
Het is een oergevoel voor mij, denk ik. Gewoon het niet beperkt worden in hetgeen je in een collectief zou moeten kunnen doen. Maar dat is dus een heel erg gek begrip. Want dat is precies die drie invalshoeken, perspectieven inderdaad. Want iedereen kijkt er anders naar. Iemand kan heel erg overtuigd zijn, ook in een boek, van nee, maar dit is toch juist hoe het moet zijn.
Ja.
Maar ja, dat kan niemand
dus anders. Misschien wordt het wel in het Chinees vertaald en dan zien ze het als iets positiefs.
Dan denken ze, nou, die zijn helemaal gek. Het is hartstikke vrij.
Wie weet, we kunnen Blauwburg wel vragen als ze toestemming aan de Chinezen willen geven voor een vertaling. Hoe knows. Dan wil ik wil hem ook even, dus dank voor dit bruggetje. Ik wil hem terugpakken even op het boek. Hè. In het boek is er ook een verzet, dat vind ik wel mooi. Ja. Er is een verzet tegen dit systeem, zou ik willen zeggen. En heel mooi is ook de doelstellingen van het verzet. Die worden op meerdere plekken in het boek worden die een paar keer een beetje behandeld. En daar ga ik even wat van voorlezen, want daar wil ik het graag met je over hebben. De eerste van de drie, er zijn drie doelstellingen die ik eruit heb gehaald. De eerste is: ons doel was het platleggen van de gefabriceerde digitale infrastructuur die ons gevangen hield om meer ruimte te creëren voor de organische zelfsturing, wat onze werkelijke natuur was. De tweede is, de hele missie was erop gericht, ik haal een paar zinnen eruit hoor. De hele missie was erop gericht, dus daar zit doel 2, om het datadenken uit te schakelen en terug te gaan naar de echtheid, naar de menselijkheid. En het derde is, om een einde te maken aan de controlemaatschappij was de missie en alles erop gericht om vrijheid en autonomie terug te geven aan de individuele mens. Mm-hmm. Kijk, dat die individuele mens weer of meer autonomie krijgt, dat is denk ik aardig te begrijpen waarom dat doel was. Ook voor politiek filosofische tegenstanders van jou of van de mensen uit dit boek. Maar wat is dat datadenken en wat is het probleem daarvan?
Ja, nou, datadenken, wat ik een beetje in het boek heel erg had, is het heel erg zwart-wit denken. Mm-hmm. Alleen maar nulletjes en eentjes. Het is goed of het is fout.
Ja.
En dat is heel efficiënt.
Ja.
En ook wel heel, ja, je kan zeggen, nou, daar kun je heel goede regels op baseren, want het is ja of nee.
Ja.
Maar juist die nuance mis je dan. En ik denk dat daar ook die menselijkheid in zit. Van oké, iedereen is anders, denkt ergens anders over. We kunnen een totaal verschillende perceptie hebben of wat vrijheid of veiligheid is.
Ja.
Ja.
Maar dat maakt me wel dat we een fijne samenleving zijn.
Ja, en die menselijkheid zit dan misschien ook wel weer in het stukje vrijheid, dat je ook weer de mogelijkheid hebt om je niet te conformeren.
Ja. Zeker, maar dat datadenken is dus echt dat hele binaire eigenlijk.
Ja, en zodra je daar ingeduwd wordt, dan verlies je je menselijkheid misschien wel.
Ja. En terwijl een andere persoon in het boek dus denkt, nee, maar dit is juist prettig, want ik weet nu waar ik aan toe ben.
Ja, het geeft mij structuur.
Structuur, en zolang we eraan houden, weet ik hoe ik moet leven om het fijn te hebben.
Ja.
En een goed leven te hebben.
Ja. Oké, stappen we weer even weg van het boek. Vroeger, laat ik maar zeggen, in tijden waarin, misschien wel in tijden waarin een meerderheid van de samenleving religieus was, werd wel eens gesteld dat seksuele vrijheid een goede indicator is van algemene vrijheid in de maatschappij. Hè? En in jouw boek zit ook best een aantal mooie liefdes en of lust en of misschien wel allebei scènes.
En goed voor verkoopcijfers.
Ja, zeker. Hartstikke goed,
Moet je die even
lees
voorlezen.
Lees het. De plaatjes zitten er niet bij, want die kunt u erbij denken. Maar seks lijkt in jou, want ik heb erover nagedacht, seks lijkt ook in jouw boek wel een symbool voor vrijheid dan weer te zijn. Ja. In hoeverre vrees jij ervoor dat een controlerende overheid, of misschien is het niet altijd de overheid, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, maar meer het systeem of de samenleving, hoe die ernaar kijkt, ze gaat bemoeien met wat wij in de slaapkamer of elders doen. En met wie, met de vrijheid om seks te hebben met wie je wil, of dat nu een vaste partner is of een lossere relatie. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, eigenlijk is het een thema wat eigenlijk valt onder alle andere thema's. Het is precies hetzelfde principe.
Mm-hmm.
Dat hoeft helemaal niet beslist te worden voor wie dan ook.
Nee, nee, precies.
Kijk, alles, of het nou wat je doet in de slaapkamer is of hoe je je haar kleurt, whatever.
Ja.
Dat als daar iets op komt te liggen van zo moet je het doen.
Ja.
En daar wordt een controle op. Ja,
dat... Maar in hoeverre vrees je ervoor dat de overheid zich op dit niveau, of misschien dus of de samenleving?
Ik heb niet concreet daar een vrees over.
Nee.
En ik denk ook dat, wat je ook zegt, in het verleden zijn dat ook best wel de revoluties geweest. Om juist te zeggen, we gaan heel erg
daarop zitten.
Op die vrijheid zitten en dat uiten op die manier.
Ja, ja precies. Ja.
Dus daar zit altijd wel wat in, maar ik heb niet zelf nu een...
En hoe kijk je bijvoorbeeld naar... klein zijstapje, maar dat raakt dit wel. Bijvoorbeeld bloot, hè, vind ik een mooie. Bijvoorbeeld als je kijkt naar... Want ik had het net over al jaren terug. Maar kijk, vroeger zag je op de stranden zag je veel meer topless dan nu. Wat denk jij, wat is daar gebeurd? Waarom we dat...
Nou, geen idee. Wat ik wel kan voorstellen, dat heeft helemaal niet zoveel met, denk ik, overheid of controle te maken, maar wel met het opkomst van sociale media. En het feit dat overal foto's voor worden gemaakt en kunnen worden gedeeld en die altijd worden bewaard.
Precies.
Ja. Terwijl dat data gebeuren wat er nu is. Ja.
Ja.
Ik denk dat dat meer een grote...
Dus het is minder de preutsheid of zo, denk je?
Dat denk ik. Ik denk dat als we niet zo... Dat is ook een controlemechanisme, hè? Wat niet per se een instantie is, maar wel een...
Het is onderdeel van een systeem.
Gigantisch.
Ja.
Dus dat is het denk ik meer. Van wat je zegt, doet en wat er, welke foto's...
Alles ligt vast.
Alles ligt vast.
Voor altijd.
Ja.
Pas maar op wat je zegt zometeen.
Ja.
Ja, dat. Wat heeft jou... Je begon net al eventjes heel kort over de tijd van de coronamaatregelen. Wat heeft jou het meeste verbaasd in die tijd? En daaraan gerelateerd? Waar vind jij, moeten we de meeste lering uittrekken?
Nou, het gemak waarmee dingen die ik als totaal absurd toen al heb ondervonden.
Mm-hmm.
Het gemak waarmee die werden overgenomen en gewoon geaccepteerd eigenlijk. Dat er geen vraagtekens werden gesteld bij hetgeen werd gezegd.
Mm-hmm.
En daarmee dacht ik eigenlijk, daar zit dus zo'n grote mate van vertrouwen in richting die autoriteit die dat zegt.
Ja.
Wat ergens misschien een heel goed teken is, hè, dat mensen zoveel vertrouwen hebben in die autoriteit dat ze gewoon klakkeloos doen wat er gezegd wordt.
Ja.
Maar toen ik me dat ging afvragen en ook met mensen dat gesprek aanging van, joh, maar vinden jullie dit wel normaal wat hier gebeurt? En mm-hmm. zijn jullie het hier echt mee eens? Dat daar eigenlijk mij op terugkwam van, doe niet zo raar en hoezo doe je niet gewoon even lekker mee?
Mm-hmm.
Dat ik toen echt dacht, dit gaat heel snel. En ja, dat ik ook echt dacht, ik ga niet mee die kroeg in. Maar hoe? En dat mensen dat prima vonden, nou, dan ga je lekker niet mee.
Blijf je thuis, ja.
Maar ja, dat vond ik best wel een...
Ja, want dat is ook best wel bijzonder. Maar dat vind ik dus ook wel weer een beetje dat ik denk, ja, welke lering moet... Dus daar moeten we lering uit trekken, maar hebben we dat wel gedaan?
Ja, iedereen kan heel hard roepen van ja, maar dat gaan we zien als het weer zo is.
Ja, want je kan je ook afvragen, dat is misschien voor Roman 2, in hoeverre zit het niet gewoon in de mens ook om je te conformeren?
Dat denk ik.
En ik denk dat het een minderheid is die daar...
Ja.
Die dat tegenaan schopt.
Ja, dat denk ik ook. En dat wil niet zeggen dat die minderheid dus gelijk heeft. Mm-hmm. Hè? Dat is dus niet dat zo is. Maar ik denk dat je wel altijd die minderheid nodig hebt om een beetje die scherpe randjes eraf te halen. Mm-hmm. Een klein beetje te continu te bevragen, is de richting die we opgaan goed?
Ja.
En laten we ook eens luisteren naar die andere kant van het verhaal, naar die andere meningen. Ja. Laten we dat gesprek blijven aangaan.
Ja.
Dat is ook nu steeds minder het geval.
Ja.
Het is veel meer schreeuwen online dan dat we zo'n gesprek hebben.
Zo bezien zou je kunnen zeggen dat wat we ook wel complotdenkers worden genoemd, dat die misschien gewoon een functie hebben.
Sowieso. Ja, ja, dat geloof ik bij alles en iedereen. Ja.
Okay.
Een van de dingen die in het boek aan de discussie waar het over gaat, is ook de vraag in hoeverre mag je gaan als burgers iets heel boos over zijn. Dus om het kwaad, wat zij dan het kwaad vinden, te bestrijden.
Mm-hmm.
Hoe kijk jij daar tegenaan, los van in het boek? Maar misschien, dat is natuurlijk iets van, ja, als er een overheid is of een instantie die waarvan een groep vindt dat het absoluut heel kwaad is, hoe ver kan je dan gaan in je verzet daartegen?
Ja, kwaad met kwaad, is dat een optie? Hebben we het ook over gehad eerder, het verzet is pas achteraf het verzet.
Mm-hmm. Ja.
Tijdens het bestrijden van het kwaad, wat dan de grote groep is, ben je lastig of...
Terrorist,
inderdaad. Ja. Waar jij dan... Precies. Ja. De geschiedenis wijst uit of het verzet was of een terrorist.
Ja.
Ja, want wie bepaalt inderdaad wat het kwaad is? Wat is het perspectief om te bepalen wat het kwaad is?
Maar dat is ook individueel, want het verzet vindt het dat zij het goede hebben en de zittende...
Maar denk je niet dat er universele waarden zijn?
Ja, dat zijn die normen en waarden waarvan ik denk een samenleving zou daarop gestoeld moeten zijn. Maar ook dat er altijd een soort grote beweging is richting consolidatie van macht. Mm-hmm. En die zien we denk ik nu heel sterk. Of het nou in de overheid is, in het bedrijfsleven, die gaat steeds nauwer. Steeds meer verbindingen onderling, waardoor het moeilijker is om eruit te breken. Dus als je daar tegenaan schopt, ben je luisterende pels.
En wie er gelijk had, wordt dan later pas eigenlijk bepaald.
Denk,
zeg maar.
De geschiedenis bepaalt of je een verzetsheld bent of niet.
Of een schurk, ja. Oké.
Dank je wel,
Madelon. Ik wil het hier eigenlijk bij gaan laten. Voor de kijker en luisteraar die nu geboeid is door jouw verhaal en door je boek. Eeuwig, schaak te koop via blauwburgwal.nl. Of gewoon via uw lokale boekhandel of Bob.com. We gaan geen reclame maken voor Bob.com, toch? Doen we niet. Dus ik zal het niet nog een keer in de mond nemen, dat Bob.com. Marlon, dankjewel. Leuk dat je er was.
Ja,
Floris,
jullie.
Dank voor je bijdrage. En nu als kijker en luisteraar, bedankt. En klik op like en abonneer nogmaals.